Wij zijn te vertrouwen. Punt.
We doen zelf heel diepgravend onderzoek naar meldingen.
Iedere melder is bij ons in goede handen, want we doen niks zonder dat hij het weet.
In juni 2020 ging de nieuwe Integriteitscommissie Justitie en Veiligheid van start. Een onafhankelijke commissie waar integriteitsschendingen kunnen worden gemeld. Alle medewerkers van justitie en veiligheid kunnen bij de commissie terecht. Een melding kan gaan over een vermoeden van een misstand, integriteitsschending of benadeling vanwege een interne melding. Heb jij zelf iets meegemaakt op het gebied van integriteit waarvan je een melding wil maken? Kijk op www.meld.integriteitjnv.nl. Of ben je benieuwd naar de commissie en wat ze voor jou kunnen betekenen? Bellen kan ook naar het gratis telefoonnummer 0800-223-1233. De Integriteitscommissie Justitie en Veiligheid is een novum. Geen enkel ander ministerie heeft zo'n onafhankelijke commissie. We zijn nu bijna een jaar verder en we gaan eens kijken hoe het gaat. En dat doe ik met voorzitter Frank Herkaert en commissielid Edith Snoei. Hartelijk welkom allebei. Frank, stel jij je als eerste voor. Wie ben je en wat doe je in de commissie?
Ja, ik ben Frank Herkaert. Ik woon in Twente, in Hengelo. Maar ook af en toe in Den Haag. Daar heb ik een flatje. Ik ben voorzitter van deze nieuwe commissie. En ik heb een verleden als burgemeester van Hengelo, heb ik 12 jaar gedaan. En daarna voorzitter geweest van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Een van de voorlopers van deze commissie en ook een van de voorlopers van het Huis van de Klokkenluiders.
Dankjewel. En Edith, wat doe jij in de commissie?
Nou, ik ben lid van de commissie, zoals je al hebt gezegd. Ik heb tot 2011 bij de FNV gewerkt. Laatst als voorzitter van Abfacabo FNV, de bond in de publieke sector. En daar ben ik natuurlijk in de loop der jaren met kwesties in aanraking gekomen die je eigenlijk onder de noemer integriteit kan scharen. En daar is mijn belangstelling voor dat onderwerp eigenlijk begonnen.
Goed, dus twee mensen die gepokt en gemazeld zijn en die vanuit die achtergrond in deze commissie terecht zijn gekomen. Een commissie die, zei ik al, onafhankelijk is. En dat is een mijlpaal. Justitie en Veiligheid heeft als eerste een commissie als deze ingesteld. Frank, waarom was dat?
Ja, kijk, bij Justitie en Veiligheid werken heel veel mensen. En de afgelopen jaren heb je misschien ook wel gemerkt, dan zag je dat het interne vertrouwen in hun eigen afhandeling van integriteitsmeldingen, daar schortte het nogal aan. Er kwamen zaken naar buiten, er kwamen zaken in de pers, er waren incidenten. Leidde ook tot kamerdebatten. En toen heeft dat ministerie bedacht, vooral de bonden en de ondernemingsraden, dus de mensen zelf, we moeten nog iets extra's maken. Wij moeten iets bovenop wat we al hebben, moeten we nog doen. En toen hebben ze bedacht, en de minister en ook de secretaris-generaal hebben dat een goed idee gevonden, een onafhankelijke commissie waar je met je vermoeden van misstanden of meldingen terecht kan. Dus buiten het ministerie een extra onafhankelijke club. Dat is wel gedurfd, maar het is gebeurd.
Het is gedurfd, het is gebeurd. Is het niet ook een beetje raar dat we anno 2020, 2021 nog geen andere onafhankelijke commissies hebben behalve deze?
Ja, kijk, je hebt natuurlijk het Huis voor de Klokkenluiders. Dat is ook onafhankelijk voor de hele overheid. Maar dit is nog iets daarvoor, hè, dat je zelf als organisatie jezelf zo kwetsbaar opstelt dat je zelf een onafhankelijke commissie maakt. Dat doet eigenlijk niemand. Iedereen doet het in zijn eigen club en zorgt dan dat de baas van de club het onderzoek moet doen. Maar als mensen er geen vertrouwen in hebben, als er toch punten zijn van ja, maar ik voel me daar niet lekker bij, ik vertrouw het niet, dan heeft bijna niemand iets extra's. En dan heeft Justitie en Veiligheid het sinds juni wel.
Bijna een jaar onderweg dus, zei ik al in mijn inleiding. Edith, hoe gaat het?
Ja, het gaat op zich goed. We hebben pakweg 15 meldingen. Ja, van groot tot klein, ook zaken die niet bij ons thuis horen. Ja, wij zijn eigenlijk tevreden als iedereen die ons nodig heeft ons durft te bereiken en ons benadert. En of dat dan veel of weinig is, daar kan je van alles van vinden. Maar voor ons is het belangrijkste dat mensen geen drempel ervaren en het vertrouwen hebben dat ze bij ons in goede handen zijn.
Ja, sleutelbegrippen. Hè? Ja. Veiligheid, vertrouwen, ja. Ja. Laagdrempeligheid.
Ja, precies.
Je zei net al, het is niet altijd zo dat mensen bij de commissie terecht kunnen, hè, of ze ontvankelijk zijn. En in het zogeheten instellingsbesluit staat met wat voor meldingen mensen wel en niet terecht kunnen bij de commissie. Ja. Wanneer wel, wanneer niet?
Het gaat om integriteitsschendingen, het gaat om misstanden en het gaat om vermoedens van benadeling als gevolg van een melding. Nou, er komen ook mensen bij ons met iets wat wij toch uiteindelijk moeten beoordelen als een arbeidsconflict. Er wordt in strijd met de CAO gehandeld. En ja, hoe vervelend dat misschien ook is voor mensen, want dat kan natuurlijk ook best redelijk dramatisch zijn in zijn uitwerking. Daar kunnen wij niks aan doen. We hebben dan wel als beleid dat we zorgen dat we mensen begeleiden en ook adviseren wat ze wel kunnen doen. Dus we laten het niet uit onze handen vallen. Ja, uiteindelijk natuurlijk wel een keer, maar we zorgen wel dat mensen goed geadviseerd worden.
Precies. Als je zegt van het is niet voor ons, kan je mensen wel doorverwijzen.
Ja, ja.
Frank zei net al, veiligheid is een sleutelbegrip, vertrouwelijkheid, laagdrempeligheid. Die veiligheid, ik kan me voorstellen dat mensen bang zijn om naar jullie toe te komen, omdat ze toch denken, ja, dat kan weer hele andere dingen oproepen. Hè? Dat kan repercussies hebben.
Ja, uit onderzoek blijkt dat ook. En ik ga er zonder meer vanuit dat dat bij justitie en veiligheid ook zo is bij de medewerkers. Er is vaak angst om met een melding naar buiten te komen, om die te gaan doen. Want mensen zijn toch bang dat ze negatieve gevolgen zullen ondervinden. Dan hoort de baas het, dan later krijg ik er last van. Je wordt ook gezien als iemand die onderling een beetje de kattenbel aanbindt. En dat willen mensen niet. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat wij buiten het ministerie zijn gevestigd, onafhankelijk zijn en ook echt kunnen garanderen, kom bij ons als je echt een melding hebt. En ook al zou je bang ervoor zijn dat het uitlekt of dat anderen te weten komen, bij ons hoeft dat niet te gebeuren. Je komt bij ons, we praten met je. En pas als jij het goed vindt en we er met elkaar een goed gesprek over hebben gehad en we kunnen er wat mee met die melding, dan kunnen we met elkaar spreken of het wel of niet naar buiten kan en of anderen ermee geconfronteerd kunnen worden.
Dus als melder kun je altijd nog zeggen op elk moment, nee, nu wil ik stoppen.
Ja, je kunt als melder, het gaat altijd zo dat je, als je een serieuze melding bij ons doet, ik ga er even vanuit dat een serieuze melding is, dat wij een gesprek met de melder hebben. Dan weet verder nog niemand van die melding. En uit dat gesprek blijkt wat we met die melding zouden kunnen doen. Of we hem inderdaad kunnen onderzoeken, of we er wat mee kunnen of niet. Er zijn verschillende mogelijkheden, komen we nog wel op. Maar pas daarna, met instemming van die melder, zullen we eventueel andere mensen daarbij moeten betrekken. Hoor en wederhoor natuurlijk, mensen erbij halen. Controleren of wat iemand meldt, of dat ook echt juist is. Daar hebben we natuurlijk anderen voor nodig, dus dan kunnen we die vertrouwelijkheid niet meer garanderen. Maar pas natuurlijk nadat die melder ermee ingestemd heeft dat we het gaan oppakken. Dus de angst van ik durf niet te melden bij mijn bureau, want het lekt uit, hoeft bij ons niet het geval te zijn. Je kunt bij ons erop zeker van zijn dat het vertrouwelijk blijft totdat we verdere stappen gaan nemen.
Want als je verdere stappen gaat nemen, Edith, ja, dan gaat er iets bewegen. En dan zou het natuurlijk best kunnen dat er in de organisatie ergens een belletje gaat rinkelen.
Ja, dat kan. Want kijk, wij gaan dan natuurlijk ook andere mensen benaderen, omdat we iets moeten onderzoeken. En wij benadrukken altijd wel dat het natuurlijk in ieders belang is om daar vertrouwelijk mee om te gaan, maar dat kunnen we niet garanderen. En dat zeggen we natuurlijk ook tegen mensen. En er komt natuurlijk ook bij, en Frank gaf dat natuurlijk al aan, op het moment dat we echt iets in gang zetten, dan kunnen wij ook niet meer terug. Dus als ze melden, dan zeggen ze, dit heb ik me eigenlijk allemaal niet gerealiseerd. En dit vind ik eigenlijk niet prettig. Ik wil ermee stoppen. Ja, op het moment dat wij natuurlijk de werkgever of anderen al hebben aangeschreven en hebben geïnformeerd dat ze onderdeel zijn geworden van een onderzoek van ons, dan moeten wij wel doorgaan. Want er is er een melding gedaan. En we hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar anderen dan de melder, dat iets heel zorgvuldig wordt onderzocht.
We doen dit gesprek natuurlijk als een soort evaluatie, maar jullie zijn nog geen jaar bezig, Frank, dus je hoeft ook niet te streng te zijn voor jezelf. Maar wanneer zijn jullie tevreden?
Heel belangrijk vind ik dat mensen ons weten te vinden. Er zijn 30.000 justitie- en veiligheidsambtenaren in 11 onderdelen van het ministerie waar wij voor zijn. Die mensen kunnen bij ons terecht. En ik zou echt tevreden zijn als een groeiend aantal van die mensen weet van ons bestaan en ons weet te vinden. Door corona hebben we ze niet makkelijk kunnen bereiken, hè, via de website en via berichtjes op intranetten. We kunnen niet naar bijeenkomsten toe. We willen dat natuurlijk dit jaar, zodra het kan, en ook de komende tijd natuurlijk doen. Want ik zou tevreden zijn als een groeiend aantal van die mensen uiteindelijk iedereen weet van het bestaan van deze commissie en dat je daar naartoe kan.
En ik zou ook tevreden zijn als het volgende gebeurt. Kijk, wij doen op het eind van ons onderzoek aanbevelingen. En dat zijn natuurlijk aanbevelingen richting de werkgever. En wij moeten natuurlijk nog gaan ervaren of er iets met onze aanbevelingen wordt gedaan. Want dat zegt ook iets over hoe wij serieus genomen worden door die werkgever.
We hebben even in het algemeen gesproken nu. We gaan naar de eerste casus en dan gaan we eens even wat dieper op de materie in aan de hand van een voorbeeld.
Er heerst zo'n negatieve sfeer op onze afdeling. Dat komt door een vast groepje collega's. Continu verzieken ze de sfeer met pesten, roddel en praatjes achter de rug om van anderen. We hebben veel ruzies in het team. 2/3 van mijn collega's gaat gewoon met tegenzin naar het werk. En het ziekteverzuim is ontzettend hoog. Ook zijn er al 3 goede collega's van mij vertrokken om deze reden. Ik maak me echt zorgen. Maar de leiding van onze afdeling doet hier helemaal niks aan. Kan de commissie mij misschien helpen?
Ja, wat kan de commissie voor mij doen, is de vraag van deze melder. Frank, wat is je eerste ingeving?
Ja, als zo'n melding binnenkomt bij ons meldpunt, ja, dan denk ik van nou, dat is een serieuze melding waar we meteen op af moeten. De melder moeten uitnodigen voor een gesprek. Echt een goed verduidelijkend gesprek, een informerend gesprek. Want dit lijkt echt wel iets voor ons te zijn. Natuurlijk moet je heel goed spreken. Maar als dit een melding is waarbij ook echt de inhoud kan worden aangetoond met dat je een melding hebt gedaan, dat je het aan de orde hebt gesteld intern, dat er inderdaad mensen weg zijn gegaan, dat er inderdaad allerlei leidinggevenden niks eraan doen. Als je dat allemaal kunt aangeven aan ons, dan hebben we echt wel iets te pakken.
Ja, verziekte sfeer, Edith, is duidelijk iets voor de commissie.
In dit geval zeer zeker, ja. En je probeert dat dan natuurlijk zo helder mogelijk te krijgen. Want het feit dat iemand dat zegt, ja, kan natuurlijk voor ons nooit voldoende zijn. Dus we gaan wel allerlei vragen stellen om dat duidelijk te krijgen.
Ja, jullie gaan onderzoek doen. Het is ook een soort detectivebaan, denk ik wel eens.
Ja, nou ja, het is natuurlijk hoor en wederhoor op enig moment. Hè? Maar je begint natuurlijk bij degene die meldt. En die ga je natuurlijk toch een beetje uitvragen of die gewoon ook het verder kan onderbouwen. Misschien kan hij wel met mails komen waaruit blijkt dat hij iemand erop heeft aangesproken. Of dat hij een hele vervelende mail heeft gekregen. Dat hij zegt, kijk, dit is nou zo'n voorbeeld. Ja, hoe meer, hoe beter heeft hij er met andere collega's over gesproken. Dus alles wat eigenlijk al een beetje vast ligt, zwart op wit, maakt het natuurlijk voor ons al een stuk makkelijker.
Ja, je moet eigenlijk alles onderzoeken. Alles wat, bij wijze van spreken, alle aspecten die in dit verhaal genoemd worden, die moet je onderzoeken. Want hoe weet je dat die 3 collega's vanwege de sfeer zijn weggegaan? Ja. En hoe weet je dat 2/3 deel met tegenzin naar het werk gaat? Je mag niet zomaar aannemen.
Nee, dat mag je zeker niet. Dus altijd hoor en wederhoor. De commissie is dus onafhankelijk, maar ook onpartijdig, hè? Onbevooroordeeld. De andere kant krijgt ook alle ruimte om zijn of haar kant van het verhaal te laten horen. En in deze casus zou voor mij ook heel belangrijk zijn. Ja, je zegt wel, ik heb het gemeld aan mijn leidinggevende. Maar daar zou wel een naadje van de kous willen weten. Hoe heb je dat dan gedaan? Heb je dat maar een keer zo gezegd? Of heb je dat ook echt gemeld met een echte melding? Of heb je het een paar keer echt aan de orde gesteld in overleggen? Ben je bijvoorbeeld naar de naast hogere baas gegaan omdat je eigen baas niks deed? Als je dat niet hebt gedaan, waarom niet? Dus daar goed naar kijken. Van wat heb je gedaan? Ja, dat vind ik wel heel belangrijk om dat heel goed van tevoren te proeven hoe dat is gegaan.
En als je al dingen hebt gedaan, Edith, helpt het dan als je dat bijvoorbeeld per mail hebt gedaan, zodat het vast ligt?
Ja, dat is natuurlijk voor ons wel heel fijn, hè, als dingen gewoon al zwart op wit vast liggen. Want dat is gewoon zo duidelijk. Dus dat helpt natuurlijk wel. En anders gaan we natuurlijk vooral toch doorvragen. En ja, toch proberen een gebeurtenis als het ware te reconstrueren. Kijk, en als er dan wordt gezegd van collega's zijn om die reden weggegaan, ja, dan kan het natuurlijk ook wel eens zijn dat wij die collega's gaan benaderen en zeggen, joh, we zouden daar graag met jou een gesprek over willen hebben. Kunnen mensen natuurlijk nooit verplichten. Maar als er dan 3 mensen komen of 4 of 5... die allemaal zeggen, ja, het was vreselijk en er zit een constante in het verhaal, is het anders dan dat ze zeggen, nou ja, er was wel eens wat, maar ik was toch al van plan om weg te gaan. Of die andere baan was veel leuker. Dus ja, dat hangt er dan ook een beetje vanaf wat voor informatie wij boven tafel kunnen krijgen. Wij kunnen natuurlijk nooit iemand op zijn blauwe ogen geloven. En dat is denk ik ook nog wel lastig, dat als mensen zich bij ons melden, dat ze misschien wel denken dat ze het voordeel van de twijfel hebben. Maar ja, eigenlijk niet, hè?
Het is echt een gedetailleerd puzzelwerk. Omdat je moet inderdaad beide kanten onbevooroordeeld tegemoet treden. Dus het kan ook zijn dat iemand echt helemaal in de puree zit, omdat hij het echt wel heeft gezegd en als eenling helemaal bang is geworden en niks meer durft te doen. Dan kan het toch een serieuze melding zijn natuurlijk. Maar het is dus inderdaad precisiewerk. En het is niet zomaar, we trekken de la open en we gaan dit doen. Het is echt precisiewerk.
Wat mij lastig lijkt, Frank, is dat je de motieven van de melder zo goed moet onderzoeken om te kunnen weten van, zit er niet iets anders achter?
Dat is natuurlijk belangrijk. Zit er niet achter een grote teleurstelling omdat je de baan niet hebt gekregen? Ja, dat kan niet de doorslaggevende reden zijn. Als je niet goed genoeg bent, dan heeft een werkgever natuurlijk het recht om te zeggen, ja, maar je kunt niet blijven, want je bent niet goed genoeg. En dan moet je niet via de kant van een melding proberen alsnog je gelijk te halen. Dus het moet echt zijn, hè? En daarom is steun van anderen belangrijk. Maar ook al zou het er niet zijn, aan ons de plicht om toch heel goed te onderzoeken wat de kern is. En we hebben ook een zaak meegemaakt dat iemand zegt, ik word zo gepest en ik heb het zo vaak tegen mijn leidinggevende gezegd. En dat de leidinggevende zegt, ik heb het nooit gehoord. Ik heb nooit gehoord dat hij ooit geklaagd heeft erover bij mij. En terwijl de melder zegt, ik heb het wel 3 keer verteld. Ja, zo kunnen de werelden zo verschillen. En dan is aan ons de taak om daar uit te pluizen en in te kijken hoe dat nou echt is gegaan.
En dan nog een andere vraag. In deze casus zegt de vraagsteller, het ziekteverzuim is ontzettend hoog. Gaan jullie bijvoorbeeld dan ook kijken, hoe hoog is dat ziekteverzuim daar echt?
Ja, als dit ook een deel van de bewijsvoering zou kunnen zijn voor echt een verziekte sfeer, een angstcultuur, een verziekte sfeer, dan gaan we dat natuurlijk ook erbij betrekken. Maar het is een optelling van allerlei indicatoren die wij zouden kunnen bekijken, zeker.
Een paar collega's op mijn afdeling gebruiken discriminerende taal. Ook maken ze foute grappen op basis van seksuele geaardheid of etniciteit. Ik heb ze erop aangesproken, maar dat hielp niet. Daarna heb ik er een melding van gedaan bij mijn leidinggevende. Ook dat haalt helemaal niets uit. Sindsdien maakt mijn manager regelmatig toespelingen over hoe mijn contract niet wordt verlengd. Hij zegt ook dat ze op de afdeling geen verklikkers kunnen gebruiken. Hoe zorg ik ervoor dat de oneerlijke behandeling van sollicitanten en van mijzelf stopt?
Zaak nummer 2. Benadeling omdat iemand een interne melding heeft gedaan. Daar komt het op neer. Hè? En de vraag is, hoe zorg ik dat oneerlijke behandeling van sollicitanten en mijzelf stopt? Want de vragensteller is nadrukkelijk bang dat zijn baan hier op de tocht staat. Is dit een zaak voor de commissie, Frank?
Ja, dit kan zeker een zaak voor de commissie zijn. Het is een van de 3 hoofdlijnen waar wij onderzoek naar doen. De benadeling. Er is hier iemand die heeft intern iets gemeld. Zeggen we, ja, maar dit kan toch niet bij ons. Baas, doe er wat aan. Collega's, doe er wat aan. Want dit accepteer ik niet op deze manier met elkaar werken. En als die daardoor benadeeld wordt, dus eigenlijk uitgestoten wordt, of lijkt uitgestoten te worden, of slechtere perspectieven krijgt, of niet meer leuk kan werken, dan zijn wij ervoor om dat te gaan onderzoeken. Want benadeling, omdat je intern iets meldt, dat is absoluut een foute zaak. Dat mag niet gebeuren.
Wat het bijvoorbeeld extra lastig maakt, stel dat iemand een tijdelijk contract heeft. Als dat contract afloopt, dan is het aan de werkgever om te besluiten of die een contract verlengt. En daar kan je in juridische zin bijna geen spel tussen krijgen. Dus wij kunnen dus niet, wij kunnen geen ijzer met handen breken. Want wij kunnen dan misschien wel tot de uitspraak komen dat er sprake is van inderdaad, discriminatie of en daarna benadeling omdat iemand zijn contract niet verlengd wordt. Maar dat zijn dingen die wij dan niet kunnen oplossen. En dat is natuurlijk wel vervelend. Ja, en dan druk ik me zacht uit, maar we onderzoeken dat allemaal wel. En we hebben het er natuurlijk wel met de melden over van wat voor consequenties dat eventueel zou hebben. Maar ja, dat hoort er wel bij.
En even aansluitend aan wat Edith zo voor zich ziet, is het inderdaad aan ons de taak om in dit geval, bijvoorbeeld bij iemand die een tijdelijk contract had en dat wordt nou niet verlengd en de melder denkt dat komt omdat ik dat aan de orde heb gesteld en ik dus heb gezegd dat ik dit niet accepteer en ik heb dat openbaar gemaakt dat het zo op deze manier over mensen wordt gesproken bij onze afdeling, dat kan echt niet. En daarom wordt mijn contract niet verlengd. Nou, dan is het aan onze taak om uit te pluizen. Wat is hier nou echt gebeurd? Heeft iemand een goede kans gehad om ingewerkt te raken? Heeft hij de toetspunten gehaald? Was er eigenlijk geen aanleiding inhoudelijk om hem niet te continueren? Als dat zo is, is het echt benadeling geweest omdat hij niet welgevallig was voor een hoop collega's. De leiding heeft er niks aan gedaan. Ja, dan heeft hij een punt. Als het toch blijkt dat hij kwalitatief gezien de taak niet aankon, ja, dan kunnen we nog zeggen, het is niet goed wat er hier gebeurt, maar dat hij benadeeld is omdat hij die baan niet krijgt, dat kunnen we natuurlijk niet zeggen, omdat die persoon niet goed genoeg was.
En is dit misschien ook een soort hybride dan nog, Edith? Want de leidinggevende zegt, deze melder heeft ook niks gedaan. Ga je dat dan ook nog onderzoeken?
Om het voor ons zo duidelijk mogelijk te krijgen. En als betrokkenen dat wel heeft gemeld en die leidinggevende heeft dat helemaal niet opgepakt, even los van of iemand wel of niet goed functioneert, dan is die leidinggevende natuurlijk wel tekortgeschoten. Dus het zou dan best zo kunnen zijn dat wij op het eind van de rit constateren dat we misschien in concrete zin niks voor betrokkenen kan betekenen, omdat zijn contract toch afliep, of omdat misschien die werkgever hard kan maken dat hij toch niet voldoende gekwalificeerd was. Maar dan nog kunnen wij wel de conclusie trekken dat er wel wat mis is met het klimaat daar. En dat we wel tegen die werkgever zeggen van, daar moet jij wat aan gaan doen.
Ik werk op de financiële afdeling en in de afgelopen maanden zag ik verschillende facturen binnenkomen die ik niet kon thuisbrengen. Soms van kleinere bedragen, maar ook van enorme sommen. De omschrijvingen van de bedragen zijn vaag en van enkele is helemaal geen informatie te vinden. Ik heb dit direct bij mijn teamleider aangekaart. Zij gaf aan dit signaal serieus op te pakken, maar sindsdien is er niets veranderd en heb ik er niets meer over gehoord. Kan ik bij de integriteitscommissie terecht?
Casus nummer 3 gaat over verduistering. Iemand heeft facturen gezien die hij niet kon thuisbrengen. Soms een klein bedrag, soms een wat groter bedrag. Is gemeld, maar de melder heeft er niks meer over gehoord. Kan die ook bij jullie terecht gaan?
Ja, dat is eigenlijk de derde spoor van onze commissie. De derde mogelijkheid. Nog even herhalen. Dus de vorige casus was benadeling, hè? Ik word benadeeld omdat ik intern iets gemeld heb over collega's of over de baas. Eerste voorbeeld was, ik word heel slecht behandeld. Integriteitsschending tegen mij. Dat kan toch niet dat ik zo word behandeld? Dat was het eerste voorbeeld. En dit voorbeeld nu, dat is echt een mogelijk misstand, noemen we dat. Een misstand is echt iets heel fouts, waardoor hier bijvoorbeeld geld wordt verduisterd. Waardoor iemand zijn eigen zakken vult, wat helemaal niet kan. Dus het is voor de overheid is het heel schadelijk en dat noemen we dan een misstand. Dus dit lijkt een mogelijkheid tot een onderzoek rond een misstand.
En dat wordt dan echt een onderzoek waar je misschien wel specialistische kennis bij nodig hebt, Edith. Die huren jullie dan in?
Jazeker, want als het bijvoorbeeld om financiën gaat, ja, wij kunnen misschien wel een paar bonnetjes controleren, maar dan moet je toch echt wel iemand hebben die in de stukken kan duiken. Dus dan gaan wij gewoon kennis inhuren.
En daar hebben jullie dus de ruimte voor?
Ja, dat bepalen wij zelf of we dat doen. Dus dat is helemaal aan de commissie. Zodra de commissie denkt dat ze vanwege tijd of inhoud of een combinatie daarvan er verstandig aan doet om iemand in te schakelen, bijvoorbeeld in dit geval met financiële kennis, dan doen we dat.
En de andere vragen waar we het in de andere casus over hadden, komen natuurlijk ook aan de orde. Hoe heb je dit uitgevonden? Hoe ben je erachter gekomen? Heb je het zelf al gemeld? Wat heb je zelf ook gedaan, hè?
Ja, dat zijn dingen die we natuurlijk allemaal met hoer en wederhoor toch een beetje proberen boven tafel te krijgen. Maar alles wat zich eigenlijk daar niet voor leent, omdat je dan echt de inhoud in moet van nou ja, in dit geval financiën, dan huren we kennis in. Maar dat kan ook bij andere onderwerpen, want we hebben het natuurlijk straks gehad over foute grappen. Nou, voor hetzelfde geld lopen wij tegen dingen aan dat we zeggen van, er is sprake van een bepaalde cultuur in het bedrijf, daar moeten we toch een vinger achter krijgen. Dus eigenlijk kun je zeggen dat we, nu hebben we het over financiën, maar rond alle onderwerpen kunnen wij besluiten kennis in te huren.
Frank, jij werd net een beetje fel toen je zei het is een echte misstand.
Ja, kijk, als een overheidsorganisatie, als dit echt waar zou zijn, hè? Na onderzoek blijkt dat mensen zichzelf verrijken van hun eigen overheidsorganisatie. Ja, dat is natuurlijk zo fout, zo fout. Dan gaan de inwoners van Nederland, die verliezen het vertrouwen in de overheid. Dus dat moet echt aan de kaak gesteld worden. Maar bij deze zaak bijvoorbeeld is ook belangrijk, iemand komt dat melden. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat die zegt van ja, ik denk dat het zo is. Helemaal zeker weet ik het niet. Kijk, dan vind ik ook wel weer dat wij met z'n moeten bespreken. Joh, ga dan toch intern nog maar eens echt goed melden. En vraag aan je baas om het helemaal goed te onderzoeken. Dan gaan wij meekijken met jouw baas.
Want weet jij zeker als melder, in de casus zegt de melder, mijn leidinggevende heeft gezegd ik neem het serieus. Maar sindsdien is er niets veranderd. Maar jij weet natuurlijk niet wat voor raderen de leidinggevende misschien wel in beweging heeft gezet.
Daarom. Dus je zou in deze zaak kunnen hebben dat je met de melder spreekt van joh, misschien is het toch wel verstandig om eerst aan de baas te vragen. Ga nou zelf eens onderzoeken hoe dat precies in elkaar zit. En wij zijn een soort stok achter de deur. En dat maakt een groot verschil. Want dan moet die baas, die moet dat gaan onderzoeken en die moet echt gaan verklaren hoe dat met die centen zit en met die in en uit en wie wat heeft gekregen. En hij weet dat wij achter die melder zitten mee te kijken en ook het rapport krijgen. Kijk, en dat kan natuurlijk zo'n melder ook helpen, want dan is die beschermd doordat wij erachter zitten. En als het tot niks leidt daar, dan kunnen wij in tweede instantie toch het zelf ook nog onderzoeken. Als de melder dat dan een goede aanpak vindt, kunnen we dat eerst doen.
Sterker nog, die werknemer kan het ook nog eerst bij zijn werkgever melden. Zonder dat hij al laat weten dat hij bij ons is geweest. Hè? Want dan maakt hij het niet groter. En dat kan soms voor mensen ook wel een prettig gevoel zijn. Dat ze het nog een beetje binnenskamers houden als het ware. Een werkgever kan het natuurlijk ook bedreigend vinden als die werknemer al naar ons gestapt is. Hè? Dus in die zin hebben we natuurlijk een aantal stappen die je kunt nemen. En dat is voor die werknemer wel prettig natuurlijk.
Ik zit ook nog even met die angst in mijn achterhoofd, waar we het eerder in het gesprek al over hadden. Er zijn natuurlijk hele nare voorbeelden van klokkenluiders die bij wijze van spreken er zelf aan onderdoor zijn gegaan. Snap jij dat mensen toch tegenhoudt? Zeker in zo'n geval van dit financiële fraude.
Ja, natuurlijk, want je leest bijna geen één geval van de klokkenluider die er beter van geworden is. En dan bedoel ik niet in materiële zin, maar vooral in immateriële zin. Hè. Meestal leidt het tot verlies van je baan, hoop ellende, alle gevolgen voor je privéleven. Dus daarom is het voor ons wel heel belangrijk om met mensen goed door te praten wat ze gaan doen. Maar ook die verschillende stappen te benoemen, dat je het eigenlijk van klein naar groot kan maken.
Wanneer, Frank, gaat het over van een melding in een zaak? En kan je niet meer zeggen, want dit geval is best wel zwaar. Dat wil je natuurlijk als commissie aan de kaak stellen. Want zoals je net al zei, dit is een echte misstand. Maar stel de melder zegt, ja weet je, al met al, ik heb met jullie gesproken. En ik denk toch maar, dat ik vind het te eng, doe maar niet.
Als we nog niet naar buiten zijn gegaan, kan het gestopt worden. De melder komt bij ons. We hebben een goed gesprek met de melder. Dat doen we met z'n tweeën meestal van de commissie. Dan gaan we inderdaad al die stapjes door die Edith net zei. Van nou, eerst misschien zelf maar intern melden als het nog niet goed genoeg gebeurd is. Of misschien toch al intern melden met op de achtergrond de kennis dat je het al bij de commissie hebt aangemeld als stok achter de deur. Het kan soms ook wel weer goed zijn. Het kan ook zijn dat die melders zeggen, ja, ik heb nu met jullie gesproken, van alle kanten bekeken. Gezien wat ik allemaal vermoed en wat ik allemaal heb gezien en gezegd, ik ga het toch niet doen. Dan gaan wij ook niet ijzeren heinig het wel doen, want die melder is natuurlijk op dat moment nog gewoon in de lead. Die zegt, ja, ik wil het niet verder behandeld hebben, want ik zie het niet. Dan slaan wij het wel op. We onthouden het heel goed. We gaan wel kijken of er meer meldingen uit die organisatie komen. En als we ook maar enige aanleiding zien dat er nog meer meldingen komen dat het echt daar niet deugt, dan kunnen we zelfstandig nog iets doen. Maar niet zomaar met die melder, want die gaan we niet beschadigen.
Waarom is het zo belangrijk dat mensen melden bij jullie?
Ja, dat is toch belangrijk, omdat dat de enige methode is om het dan toch te verbeteren. Dus met een melding heb je de beste kans. Als het goed wordt opgepakt en wij staan ervoor, onafhankelijk en heel gedegen, om te proberen erachter te komen hoe het precies in elkaar zit. En daardoor kan het werk verbeteren. En daar gaat het toch vooral om. En daardoor kan het ook zijn dat jouw benadeling stopt. Daar gaat het toch ook om. Dus het is meer dan de moeite waard, want daarmee wordt het werk beter en daar zijn we voor.
Als je een onderzoek start bij een leidinggevende, is die verplicht om mee te werken?
Ja, de afspraak is, staat in ons instellingsbesluit, iedereen moet meewerken die bij het ministerie werkt, die we willen horen, omdat het belangrijk is voor ons onderzoek, die moet meewerken aan ons onderzoek.
Dus je zou melders ook op een gegeven moment gerust kunnen stellen dat die melding degelijk en gedegen wordt onderzocht, ook omdat zo'n leidinggevende moet meewerken.
Precies. Dus wij staan ervoor dat we dat heel nauwgezet en heel goed gaan onderzoeken. Maar het is natuurlijk geen garantie voor de melder dat hij altijd gelijk krijgt. Maar wij gaan het wel onafhankelijk en heel gedegen onderzoeken. En de mensen die wij vragen om ons te informeren over deze zaak, die moeten meewerken.
Frank, zorgvuldig onderzoek kost natuurlijk wel tijd. Ik denk dat melders zich ook moeten realiseren dat het niet binnen een paar weken opgelost kan zijn. Hè?
Nee, inderdaad. De ervaring nu, de kleine ervaring die we hebben, leert dat je vanaf het begin van je melding, en we moeten tot onderzoek komen, we komen tot onderzoek, we gaan echt onderzoeken, dan zijn we zo 6 tot 9 maanden verder voordat we klaar zijn. Dus dat moeten melders zich goed realiseren. Er zijn ook een paar andere dingen, leerpunten uit het begin. Er zijn wel eens mensen die denken, ja, maar die commissie is er alleen maar voor de topbazen. Nee, als je problemen hebt en je hebt echt een integriteitsschending, voel je van je baas, of het nou je teamleider is, je projectbaas, iedereen die leidinggevende verantwoordelijkheden over jou heeft, daarover kun je bij de commissie ook melden.
Dankjewel Edith Snoei en dankjewel Frank Kerkhaart. In de volgende podcast gaan we het hebben over vragen en integriteitsissues waar leidinggevenden tegenaan lopen. Want ook voor leidinggevenden is dit natuurlijk een belangrijk onderwerp. Volgende keer is Edith Snoei wederom te gast. Dus tot de volgende keer, Edith. En dan zit jij hier samen met Annemieke Zwaneveld. Tot besluit, en wellicht een overvloede, maar je kan het niet vaak genoeg zeggen, heb jij zelf iets meegemaakt op het gebied van integriteit waarvan je een melding wil maken? Of ben je benieuwd naar de commissie en wat ze voor jou kunnen betekenen? Ga dan naar www.meld.integriteitjnv.nl. Bellen kan ook, het telefoonnummer is helemaal gratis, 0800 22 31 233.